En dan wil ik nog eens voortgaan met jullie, maar ik wil eerst nog een keer een vraagje stellen. Kijk waar de schriftgeleerden zitten. Psalm 73. Van wie heeft dat geschreven? Weet je dat iemand? Nee. Psalm 73? Wie zegt Asaf? Ja, inderdaad, dat klopt. Asaf, goed. Dat is een bank vooruit, madame. Zuster. Laten we een keer naartoe gaan. Psalm 73. Het is trouwens een van mijn favoriete psalms. Normaal gezien ging ik spreken over geven en vrijgevigheid. Verder gaan we met deel 2. Maar ik kreeg het niet over mijn hart om dat te laten liggen. Ik vind het een hele mooie psalm. Psalm 73. Er ligt heel veel in, daarom gaan we alleen maar de eerste 3 versen behandelen deze morgen. Ik zal wel verwijzen naar een paar andere versen nog in de psalm. Maar voor de context moet toch heel de psalm lezen. Maar we zullen vooral blijven bij de eerste 3 versen. Vers 1, als iedereen de passage voor zich heeft, een psalm van Asaf. Ja, zegt hij, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Zuiver van hart zijn wil niet zeggen, wil niet zeggen zonder zonde. He. Zuiver van hart zijn wil het gewoon zeggen als, dat je gelooft in God. He. Dat wil ik even mee zeggen. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Hooghartig zijn ze. Ze spotten en dreigen met geweld. Ze spreken vanuit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong roert zich overal op aarde. Zelfs onder Gods volk vinden ze aanhang. Hun woorden worden gedronken als water. En ze zeggen, hoe kan God het weten, zou de Allerhoogste er weet van hebben. Zo zijn de goddelozen, zegt hij, en toch hebben ze rust in de wereld en vermeerderen ze hun vermogen. Ja, voor niks heb ik mijn hart zuiver en mijn handen proper geholpen. De hele dag word ik gekweld, gestraft, van morgen tot morgen. Maar zou ik spreken zoals zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was een kwellende bezigheid. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. En nu richt hij zich tot God. Ja, u zet hen op een glibberig pad. U doet hen in een afgrond vallen. Plotseling is het met hen gedaan. Wat een neerhang, wat een verbijstering. Zoals een droom verdwijnt bij het ontwaken, zo snel zult u hen doen verdwijnen. Toen mijn hart verbitterd was en mijn binnenste verstoord, dom en dwaas was ik bij u als een redeloos dier. Niettemin, toch zal ik steeds bij u zijn, want u neemt mijn hand, u leidt mij volgens uw plan, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel, wie anders dan u wil ik op aarde? Al bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. De rots van mijn hart, mijn erfdeel, blijft God voor altijd. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. Wie zich van u afkeren, zult u verdelgen. Maar wat mij betreft, het is goed voor mij in uw nabijheid te blijven. Ik neem mijn toevlucht tot de Heer God. Van al uw werken zal ik getuigen. Tot daar het lezen van Gods woord. Wel, we zijn wel een beetje vertrouwd met het boek Psalmen. Misschien weten de meesten van jullie dat wel, dat er onder de psalmen 7 verschillende soorten psalmen zijn. Je hebt de lofpsalmen, de wijsheidpsalmen, je hebt de boetepsalmen, de vreugdepsalmen, de messiaanse of koningspsalmen, de dankpsalmen en als 7e de klaagpsalmen. Vele verschillende soorten. En mag eens raden welk soort van psalm het meest voorkomt in het boek Psalmen? Weet er dat iemand? Inderdaad, de klaagpsalmen. Van de 150 psalmen zijn er wel geteld 65 klaagpsalmen. Ja, dat is bijna de helft van het psalmenboek zijn klaagpsalmen. Ja. Nu, het woord klaagsalm, ja, bij gebrek aan een beter woord, is in feite een beetje een ongelukkige vertaling. Want het doet namelijk denken aan klagen, maar dat is zeker niet. Hè? Dus psalm 73 is ook een klaagpsalm. Maar een klaagpsalm is niet zozeer klagen. Het is eerder een rauwe expressie van de schrijver gericht tot God. Een rauwe expressie van zeer intense gevoelens en gedachten. Zoals frustratie, angst, benauwdheid. Ja? Dat is een rauwe expressie. Wat er in het diepst van een binnenste, van een gelovige afspeelt, wordt gewoon tot God, naar God bekendgemaakt. Onverbloemd. Het verdriet, sterke gevoelens van verdriet, dat wordt gewoon aan God bekendgemaakt. Van wanhoop, dat wordt bekendgemaakt. Men noemt een klaagzaam ook wel eens een stille schreeuw naar God. Maar straks dan meer over. De auteur hebben we gelezen in vers 1, is naar alle waarschijnlijkheid een zekere Asaf. Ja, Asaf is geen ongekend persoon in de Bijbel. Dat was een leviet in de dagen van koning David. Dus die man leefde ongeveer 3000 jaar geleden. En we lezen in 1 Kronieken dat hij van David, koning David zelf, de verantwoordelijkheid kreeg om de dienst van de ark dagelijks te verzorgen. Dat was zijn verantwoordelijkheid, vooral de zang. Dus Asaf was een zangleider. Hij was een voorganger van 3 zangkoren, zeg maar. Maar eerst en vooral was hij niet alleen een zangmeester of een voorganger. Hij was ook, in 2 Kronieken lees dat, moet er niet naartoe gaan, hij was een zinner. Weet er iemand wat een zinner is? Een ander woord voor zinner. Nee, een profeet. Een profeet, ja. Dus Asaf, lezen we in 2 Kronieken 25:2, moet er niet naartoe gaan, is ook een zinner, staat er daar. 2 Kronieken 29:30. Een zinner is Asaf. En een zinner is een profeet. En in 2 Kronieken 25:2 lezen we letterlijk, moet er ook niet naartoe gaan, dat Asaf profeteerde onder leiding van koning David. Ja, dus het is een zanger en een profeet. Waarom zeg ik dat? Ik moet deze details geven van Asaf, want hij heeft dus een bijzondere, sterke geestelijke invloed onder Gods volk en ook op de koning zelf. Ja, het is een persoon die toch wel een woord te zeggen heeft op vlak van geestelijk lesgeven of leiden enzovoort. En we hebben gezien dat deze man, ja, bijna zijn geloof opgaf. Hij deserteerde bijna. Lees maar nog eens vers 2. Maar, zegt hij, wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgeleden, mijn schreden uitgeschoten. Dus bijna uitgeleden is hetzelfde als bijna vallen. In de context van Psalm 73 is vallen deserteren. Stop met geloven in God, je geloof opgeven. Dat is vallen. Dus hij had bijna zijn geloof opgegeven. En dat is toch wel bijzonder merkwaardig. Dat zo'n man, zo die ja, de geest van God had, dat hij gewoon zijn geloof bijna opgaf. En wat er nog merkwaardiger is, hij maakt dat hier gewoon bekend. Hij is niet beschaamd om dat zomaar bekend te maken. Hij zegt dat in de psalm voor Jan en Alman om te lezen. Maar broers en zussen, jullie kennen de psalmen wel. Dat is nu net het mooie en het unieke aan de psalmen. Namelijk dat de schrijvers zeer openhartig zijn. Ze winden er geen doekjes rond aangaande hun gebreken of hun misstappen. Ze zeggen gewoon gelijk zoals het is. Ja? Bij momenten zijn ze zelfs brutaal eerlijk. Lees nog maar eens. Moet ik je kijken wat dat hij zegt van zichzelf. Vers 22. Dom en dwaas was ik bij u als een redeloos dier. Ja, durven zeggen dat je dom en dwaas geweest bent. En gedrag, dat is niet vanzelfsprekend. Hè? Je hoort dat niet zoveel van sprekers die vooraan staan. Ja? dat ze zeggen van zichzelf, ik ben een onnozelaar geweest. Je hoort dat niet zoveel. Ja? Dat vraagt toch wel een klein beetje moed en nederigheid om dat te erkennen. Ja? Straks zullen we zien dat openhartig zijn en brutaal eerlijk zijn over jezelf tegenover God, dat dat enorm belangrijk is voor je geloofsleven. Zeggen tegen God, lik of dat zit. Ja? Maar straks wel meer over. Asaf zegt, ik, een voorganger, zegt hij, een zangleider en een profeet van God, zegt hij, ik ben een onnozelaar geweest. En hij vertelt ons de reden van zijn dom en dwaas gedrag in vers 3. Want ik was jaloers op de dwazen. Let op het woordje dwazen. Nu, dwazen is niet dom, hè? In deze context, dwazen is ongeloven, inderdaad, ja. Maar waarom gebruikt hij niet het woord ongelovigen? Waarom gebruikt hij het woord dwazen? Wel, omdat hij gewoon zijn eigen dwaasheid nog wat extra wil onderstrepen. Want als je al jaloers bent op de dwazen, ja, hoe dwaas ben je dat zelf niet? Zie je dat? Hij onderstreept zijn eigen dwaasheid. Die man is hier gewoon brutaal eerlijk over zichzelf. En dat vind ik de max. Ik vind dat zo mooi. De reden van zijn jaloersheid was dat hij mensen in zijn onmiddellijke omgeving zag. Mensen die geen rekening hielden met God, maar ook mensen die deden alsof ze rekening hielden met God, dat deze mensen vrede hadden, rust hadden, gelukkig waren. Ze waren gezegend, ze hadden een heel mooi leven. Niet tegenstaande dat ze geen tijd hadden voor God. En dat vond Asaf erdoor. Dat vond Asaf, dat kon niet. Dat mocht niet zijn. Want Asaf was een kenner van de wet. Hij kent de wet. En hij weet heel goed dat God al beloofd had om alleen maar hen te zegenen die hem lief hadden. Die hem lief hebben. Ja? En gehoorzamen. God zal deze mensen zegenen. Dat stond in de wet. Letterlijk. Je moet er niet naartoe gaan, maar ik zal het u voorlezen. Nee? In Deuteronomium staat, vers 1, je moet er niet naartoe gaan. Dan zegt Mozes tot het volk, onder het oude verbond, ze kwamen juist uit de woestijn, dan zegt Mozes, als u de stem van de Heer uw God gehoorzaam bent, wat zal er dan gebeuren? Wel, dan zal de Heer de zegen over u gebieden en u schuren. En alles wat u ter hand neemt, hij zal u zegenen in het land dat de Heer u heeft. Maar wat zag Asaf? Hij zag mensen rondom hem die God geen tijd hadden. Ja? En toch waren hun schuren ook rijkelijk gevuld. We hebben net gehoord van de getuigenis. Die man, ja, hij had huizen. Ja? Hij leeft, hij is gelukkig. Maar hij gehoorzaamt God niet. En Asaf kon dat niet tegen. Hij kon dat niet verkroppen. Hij kon die waarheid niet plaatsen. Kijk maar een keer. Asaf gehoorzaamde God van harte. Maar je moet een keer lezen in vers 14 wat dat hij zegt. De hele dag word ik gekweld. En mijn bestraffing is er elke morgen. Dus hier heb je een man die God lief heeft, die God gehoorzaamt. En hij voelt zich ellendig. Dus hij kon deze realiteit rondom hem niet plaatsen. Terwijl alle andere mensen die God niet gehoorzamen, gelukkig waren. Kijk maar eens, vers 16, dan zegt hij, ik heb nagedacht, zegt hij, om dat te kunnen begrijpen, maar het was een kwellende bezigheid. Hij begreep het niet, kon er niet in. En hij werd er zodanig door gefrustreerd, dat hij erdoor een verbitterd man was geworden. Lees maar eens, vers 21. Toen was mijn hart verbitterd. Dus deze profeet begon op den duur te geloven dat het helemaal niet meer uitmaakt of je nu God gehoorzaamt of hem niet gehoorzaamt, of je hem nu lief hebt of omdat je hem niet lief hebt. Het is allemaal hetzelfde voor Asaf. Lees maar een keer, hij zegt het zelf, vers 13. Ja, te vergeefs heb ik mijn hart en mijn handen proper gehouden. Dat zijn woorden, hè? Van een man in wie de geest van God werkzaam was, van een profeet van God. Ja? Niet vergeten dat Asaf 11 geïnspireerde psalmen geschreven heeft, hè? Want vanaf psalm 73 lees je 10 psalmen tot en met psalm 83, en ze zijn allemaal van Asaf geschreven, hè? Dus deze man, machtig gebruikt door God, stond hier hoog in een geloofscrisis. En het is aan ons om die geloofscrisis van hem een beetje beter te begrijpen. Omdat ook wij soms in een geloofscrisis komen. En deze psalm kan heel goed helpen voor ons. Ja? Want trouwens, Asaf is niet de enige geïnspireerde schrijver die worstelde met deze realiteit. Laten we naar Psalm 94 gaan, heel kort. Er zijn nog andere schrijvers die inspireren, die worstelen met de realiteit. Lees maar eens, Psalm 94. Ook deze psalm, de psalmist had het moeilijk met het feit dat God de goddeloze zegent. Vers 3. Moet ik lezen wat hij zegt? Hij spreekt hier tegen God. He. Hoe lang zullen de goddelozen, heren, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, gelukkig zijn? Hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken. Hoe lang zullen allen die onrecht bedrijven zich beroemen? Ze zijn gelukkig, maar ze plegen de grofste misdaden. Dan nog een keer bovenop, he. Want het onrecht dat ze plegen, kijk maar een keer welk onrecht dat is in vers 6. Wat doen ze? De weduwe en de vreemdeling doden zij. Ze vermoorden zelfs kinderen die geen vader hebben. Dat zijn de grofste misdaden. En toch zijn ze gelukkig. Dus ook hier vraagt de psalmist zich af, waarom staat God dit toe? Waarom laat God zomaar mensen hun gang gaan die de grofste misdaden plegen en ze zijn nog gelukkig ook? Goeie vraag, hè? Wat is dat niet wat we ook zien vandaag rondom ons? En als we eerlijk zijn, hebben we ook al een keer in Asaf's schoenen gestaan? Als we eerlijk zijn met onszelf, moeten we ook wij toch herkennen dat we ook al eens in ons geloofsleven dergelijke gedachten hebben gehad over de goddelozen. En dat we misschien ook een beetje jaloers waren op de goddeloze, die rijkelijk gezegend is, die gelukkig is, terwijl wij heel goed moeten oppassen wat we doen. Dus daarom, broers en zussen, is het echt goed en kan deze psalm ons rijkelijk helpen. Als we daar ooit al een keer mee geworsteld hebben. Of misschien zit er iemand vandaag die daarmee worstelt. Maar wel, luister maar een keer goed wat dat er gebeurd is met Asaf. Want hij heeft daarmee geworsteld. Hij is er klaar mee gekomen uiteindelijk. Ja, maar hij heeft er wel serieus mee geworsteld. Dus laat ik je zien. Laat ons een keer zien. Op welke manier Asaf daarmee omgegaan is. Dus, het eerste wat hij zegt, hebben we gelezen in vers 1. Ja, zegt hij, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Nu, Asaf was daar niet altijd van overtuigd geweest. Er was een periode in zijn leven dat hij dacht dat God niet rechtvaardig was. Dat God niet goed was. Ja, we hebben het gelezen, is het overbitterd geworden. Maar uiteindelijk heeft hij geworsteld en is hij er doorgekomen en heeft hij nu het juiste perspectief. Dus de psalm is geschreven na zijn worsteling. Ja? En dan zegt hij, in de NBG staat het nog wat sterker. In vers 1 zegt hij, waarlijk, God is goed voor Israël. Dus hij is er nu absoluut van overtuigd, maar het is niet altijd zo geweest. Oké? En natuurlijk is het dikwijls zo dat het eerste vers van de psalm ook het thema is. He? Meestal is dat de titel, maar het is ook het thema. En wat staat er? De goedheid van God. Dus, de goedheid van God is het thema van de psalm. En aangezien de goedheid van God het thema is, wil ik daar deze morgen toch een klein momentje bij stilstaan. Bij de goedheid van God. Want, dat klinkt zo cliché. God is goed. Ja? We zeggen dat zo gemakkelijk. God is goed. Oké, dat is waar. Maar, wat betekent dat voor jou? Stel jezelf deze morgen een keer de vraag. Ik zing dat wel dat God goed is. En ik zeg dat wel. Maar is dat ook mijn persoonlijke ervaring? In mijn leven? Is dat voor mij een diepe innerlijke overtuiging in mijn leven? Waarom vraag ik dat? Wel, omdat ik, eerlijk moet bekennen, dat ik daar ook ooit in mijn leven geworsteld mee heb. Hoe zat dat? Wel, helemaal in het begin, ongeveer 20 jaar geleden, begin van mijn bekering, geloofde ik van harte, ik was tot bekering gekomen, ik begon de Bijbel te lezen en ik geloofde van harte dat God goed was. Ja, niemand moest mij zeggen, God is niet goed. Ik geloofde dat. Maar zonder dat ik het wist, was die overtuiging oppervlakkig. Dat ging niet diep genoeg, maar ik wist dat niet. Ik was me daar heel lang niet van bewust dat dat geen diepe innerlijke overtuiging was. Ik dacht dat ik op dat vlak altijd wel sterk stond en dat ik geloofde in de goedheid van God. Dat dacht ik. Totdat ik natuurlijk op een ziekbed belandde. Het is namelijk zo, 18 jaar geleden moest ik dringend geopereerd worden. Jullie weten dat waarschijnlijk niet, maar ik had scoliose. Sommigen van jullie weten dat wel. Dat is een kromming in de rug. Het was zo ver gevorderd dat dat niet meer te doen was. Veel te veel pijn. Dus ik moest onder het mes. En ze hebben me dus geopereerd. En de operatie was succesvol. Ze hebben daar 6.30 uur aan gewerkt. En dat is gelukt. Tuurlijk. Maar na 2 dagen begon de ellende. Toen dus de verdoving uitgewerkt was en dat ze de morfinebehandeling stop moesten zetten, begon de ellende. Ik kreeg enkel nog dafvahans. Ja. Maar die had natuurlijk geen uitwerking, die onderdrukken de pijn niet. Want als ze aan de pezen werken, wat doen ze bij je scoliose? Ze trekken die pezen van je ruggenwervels, dan zetten ze de rug weer recht. En dan moesten die pezen weer daaraan vastmaken, maar ze moesten dat opspannen. Omdat dat altijd krom was. Dus die pezen stonden opgespannen. En als die verdoving uitgewerkt is, voel je dat redelijk. Dat doet veel pijn. Ik weet niet, heeft er al iemand meegemaakt? Gespannen pezen aan je rug? Wel, ik wil dat aan niemand toewensen. Het was geen probleem als je verdoofd bent hoor. Maar als die verdoving niet meer werkt. En ik moet zeggen, broers en zussen, eerlijk, dat waren de 2 meest pijnlijkste weken van mijn leven. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Waarom? Wel, door de pijn sliep ik maar 1 uur per nacht. Want de pijn maakt je voortdurend wakker. Ja? 14 dagen aan een stuk. 1 uur per nacht slaan. Dat was gewoon echt niet te doen. Ik was gewoon aan het einde van mezelf. Mijn broers en mijn zussen van Ipo die me komen bezoeken. Ik was 14 kilo vermagerd. Ik ben al geen ding. Dus ja, het was verschrikkelijk. Ik zat aan het einde van mezelf. Ik was lichamelijk en mentaal zat ik compleet aan de grond. En dan, hé, broers en zussen, sla je dagen op hol over God, hoor. Bij mij wel, hoor. Zeker weten, ik geef dat eerlijk toe. Wat kan er nu goed zijn aan 14 dagen aan een stuk, dag en nacht, te kermen van de pijn? Wat kan er daar goed aan zijn? Ja? Ik begon me vragen te stellen. En ik bad en ik smeekte tot God om verlichting. Maar het kwam niet. Het kwam niet. Dag op dag. En ik begon te twijfelen aan de goedheid van God. Ja. Ik had de Bijbel toen al, op dat moment, 1 keer volledig uitgelezen. Ik had zeer veel honger. In 4 maanden had ik de Bijbel uitgelezen. En in de preek had ik altijd gehoord van de goedheid van God. Petrus die zegt dat we hem na aan het hart leggen. Paulus die zegt dat God ons niet zal beproeven boven onze krachten. De psalmen die zeggen, God zal je nooit verlaten. Maar in het ziekenhuis leek dat er niet op. Dat leek er niet op. Echt niet. Voor mij was God weg en hij was niet meer geïnteresseerd in mij. Het was gedaan. Ik begon zelfs zo erg te twijfelen dat ik zei bij mezelf, die God van de Bijbel, bestaat die nu wel of wat? Erg, hè? Maar nu natuurlijk, gelukkig, 18 jaar later, moet ook zeggen, God is altijd bezig achter de schermen. God zal je nooit niet verlaten, wat dat je dan ook zijn. Maar straks zullen we dat zien. Nu, 18 jaar later, als ik terugkijk, op die 2 weet ik waarom. Ik twijfelde en wankelde. Omdat de goedheid van God voor mij slechts een verstandelijke overtuiging was, broers en zussen. Het was een oppervlakkige kennis die mijn verstand bezig hield. Het was nog niet gezakt naar mijn hart. Dat kwam maar met de jaren. Want hoe kan je nu weten als God goed is, als je hem nog niet hebt zien werken in leven? Dat komt maar door Gods goedheid te gaan zien en te gaan ervaren en te ondervinden in je leven. Met de jaren is dat gekomen. Ja? Kijk eens in het leven van David. Waarom zijn al die dingen gebeurd met David? Hij moest vluchten. Heel de wereld was tegen hem. Hij had niemand meer. Niemand. Alleen, kon alleen rekenen op God. En God heeft hem telkens weer beschermd en telkens weer gezegend. Hij ondervond aan de lijve. Hij ervaarde dat God goed was. En het is hem die wel deze woorden uitspreekt. Hé. Moet ik je luisteren, moet er niet naartoe gaan. Hé. Wat zegt hij? In Psalm 34, 9, dan zegt hij, proef en zie dat de Heere goed is. Maar heb je dan een keer bij stilgestaan waarom hij dat zegt? Waarom zegt hij gewoon niet, zie dat de Heere goed is? Waarom zegt hij, proef en zie dat de Heere goed is? Moet ik het echt zeggen, waarom? Wel, hij gebruikt het woordje proeven met opzet. We hebben allemaal 5 zintuigen. Zien, horen, voelen, ruiken en smaak, proeven. Van de 5 zintuigen zijn er 4 ervan, of laat het me zo zeggen. De meest intieme van alle zintuigen, welke zou dat zijn? Het smaakzintuig. Want als je ziet, dan kijk je naar iets dat op afstand is van jou. Ja? Als je hoort, dan komt het geluid van buiten naar jou toe. Ja? Als je voelt, dan kom je aan iets dat ook buiten je staat. Ja? En als je ruikt, dan ruik je aan niets dat buiten je staat. Maar als je proeft, wat moet je doen? Je moet het eerst opnemen in je mond. Hij kan nooit niet weten hoe dat smaakt, totdat je het opgenomen hebt in je mond. En dan kan je zeggen, tja. Dus je moet het tot jezelf nemen. Ik geef een voorbeeld. Je kan bijvoorbeeld kijken naar een kip. Ja? En je kan luisteren naar zijn gekakel. Je kan er zelf naartoe gaan, je kan hem in aanpakken, en je kan er een keer aan ruiken. Ja? Maar dat zijn allemaal, weet je wel, dat is wel, dat zijn ervaringen dat je doet. Maar snijd hem een keer in stukken. Hij maakt er een keer een coq au vin van. Weet je wie dat is, coq au vin? Heeft er iemand al een keer gekookt? Ja? Mijn vrouw kookt dat regelmatig. Dat is nog een beetje lekker, hè? Ja, je snijdt die kip in stukken. Hé? En je doet dat dan, vrouw doet dat dan in de pan. En ze doet dat dan een vleugje cognac bij. Ze flambeert dat, weet je wel. En in een aparte pan, een rode vol wijn. Ja, en daar een beetje, hé, groenten in. Ik zie nog heel kieken, maar wat moet ik kieken? Ja. En hij doet daar groenten in, ja. Nog iets, spek moest er ook in, weet je wel. Met verse krokante kroketten en nog een sappige pisje. Ja, en begint dan maar een keer van te smullen. Begrijp je wat ik bedoel? Daarom ga ik in detail, broers en zussen, als je daarvan eet, wat doe je liever? Een kip opeten of ernaar kijken? Opeten, hè. Zie je nu waarom dat David zegt? Proef. En zie dat de Heer goed is. Vegetariërs, ja. Een vegetariër kan het niet proeven, nee. Maar een ongelovige, broers en zussen, kan niet proeven dat de Heer goed is. Je moest zijn kind zijn om dat eerst te proeven. Zie je nu waarom dat David zegt, proef en zie dat de Heer goed is? Omdat het een overtuiging is, dat het kan alleen maar komen als je het proefondervindelijk ervaren hebt. Ja. En nu weet ik na 20 jaar dat God goed is. Dat zit met diepe wortels, gaat dat in mij. En ook in de meeste van jullie gaat dat heel diep. Waarom? Omdat jullie wandelen met God en je proeft dat. En dat was het probleem toen ik in het ziekenhuis lag. Ik had die proefervaring nog niet meegemaakt. En daarom was ik aan het wankelen. Maar dat was niet zo erg, want God ondersteunt je toch. Er is ook nog een andere psalm die dat zegt. Terwijl dat jullie de dag al loslopen, was God met je. Staat er ook in, maar dat is nu niet voor nu. Dus, als Asaf hier zegt, vers 1, God is goed. Ja, waarlijk, God is goed. Dan spreekt hij uit persoonlijke ervaring. En als je tijd hebt, moet je maar de volgende 10 psalmen lezen. Vanaf psalm 74 tot 83. Daar zal je zien dat Asaf beschrijft hoe hij dat ervaren heeft dat God goed is. Hij beschrijft dat. Al de goede dingen waarmee God zijn volk heeft gezegend en ook Asaf. Moet dat maar thuis een keer lezen. Dus broers en zussen, stel je alsjeblieft een keer de vraag deze morgen. Is Gods goedheid voor mij en mijn leven iets tastbaars, iets proefbaars? Stel je die vraag. Wat zegt de Heer Jezus op een gegeven moment? Jullie die slecht zijn. En als jullie die slecht zijn, zegt hij, al zo goed zijn voor jullie kinderen, hoeveel te meer dan God niet voor de zijne. Maar stel ik je stil bij dat vers. Een mens is goed voor zijn eigen kinderen. Dat wil dus zeggen dat God duizenden keer beter is voor zijn kinderen. Ervaar je dat ook zo, broers en zussen? Dat is een vers, dat moet toch naar je toe komen. Je geborgen voelen in God als jouw vader, is dat een realiteit voor mij? Je geborgen voelen in God als een vader, is dat iets dat ik ook smaak en gewaar word? Waardoor ik een diepe rust en een diepe vreugde beleef. Stel jezelf die vraag deze morgen. Of is de goedheid van God slechts een verstandelijk begrip? Ik smijt geen stenen in deze morgen. Ik toon één beeld en ik toon het andere beeld. Jij moet kiezen. Jij moet zelf weten waar dat je staat. Heb je een diepe innerlijke overtuiging over de goedheid van God? Prachtig. Is je overtuiging niet zo diep? Ik veroordeel je niet. Hè? Ik wil je tonen wat het is. Als je slechts verstandelijk overtuigd bent, luister. Want je kan, en als je het nog niet weet, dan kan je dat testen. Dan kan je testen welke van de twee overtuigingen je hebt. Weet je hoe je dat kan testen? Kijk een keer naar je gedrag van de afgelopen maand. Heb je gemerkt in de afgelopen maand dat je dikwijls, niet elke dag, maar dikwijls overvallen wordt door dankbaarheid? Ik zeg niet, moet dank, nee, dat je erdoor overvallen wordt. Heb je dat gemerkt? Gewoon overvallen worden door dankbaarheid. Bent aan het werk, of je zit thuis, of je bent aan het wandelen, of je zit op wc, wat dan ook. Plotseling word je overvallen door dankbaarheid, hij dankt God. In de afgelopen maand. Heb je dat gemerkt? Wat wil dat zeggen? Wel, dat die overtuiging, die diepe innerlijke overtuiging van God, goedheid, dat dat aanwezig is bij jou. Dankzegging, broers en zussen. En nogmaals, Achille heeft er goed onderstreept deze morgen. Dankzegging is van essentieel belang in het geloofsleven. Niet omdat het moet, maar omdat je wilt, omdat het opwelt. En soms moet je ook wel een keer God danken, ja? Als je niet voelt. Maar meestal is het zo dat je God wilt danken, omdat dat gewoon opwelt. Psalm 69, 31, dan zegt hij, ik zal God met dankzegging groot maken. Er bestonden dankoffers onder het oude verbond. Kijk een keer naar de brieven van Paulus, hoe Paulus zo onderstreept dat dankzegging enorm belangrijk is in het leven van een gelovige. En een van mijn favoriete versen, jullie kennen dat ook al. 1 Korintiërs 15, 10, wat dat Paulus zegt. Ik ben wie ik ben, dankzij de genade van God. Een dankbaar hart hebben, broers en zussen. Dat is het bewijs van een diepe innerlijke overtuiging van de goedheid van God. Maar aan de andere kant, als je in de afgelopen maand weinig spontane dankbaarheid gezien hebt in je leven, nogmaals, dan veroordeel ik je niet, maar dan moet je zelf de vraag stellen. Ken ik in feite wel de goedheid van God? Is dat voor mij iets dat ik proef, ondervindelijk ervaar in mijn leven? En geniet ik daar ook van? Ja? Heel belangrijk. Kun je dat zeggen, broers en zussen, zoals Paulus? Ik ben wie ik ben, dankzij de genade van God. Kun je dat zeggen en het menen? Kun je dat zeggen en het menen? Wel, Asaf meende het. Lees maar eens. Wat dat hij zegt in vers 25, dan zegt hij, wie heb ik behalve u in de hemel? Wie heb ik behalve u in de hemel? En hij meent het, hè? Weet je wat? Ik ben geen sentimenteel mens. Maar weet je dat ik soms zelden zeg tegen mevrouw? Dat ik soms zeg tegen mevrouw, zeg, poepe Mieke, wie denk ik behalve u? Ik heb geen moeder meer, ik heb geen vader meer, zijn gestorven. Mijn drie broers en mijn zusters spreken ook niet meer tegen mij. Ik Ik heb ook wel een relatie met mijn broers en mijn zussen en de Heer natuurlijk. Maar die intieme, vertrouwensband heb ik alleen mee met mijn vrouw. En soms zeg ik dat daar. Als je hier weg ziet, wie denk ik dan nog? Natuurlijk heb ik God. Maar hier op aarde, wie heb ik behalve u op aarde? En luister een keer. Zoals ik dat meen tegen mijn vrouw, zo zeg ik hetzelfde tegen de Heer hoor. Zeggen jullie het ook zo tegen de Heer? Zeg je dat? Wie heb ik hier behalve u? Ik meen het als ik het zeg tegen mijn vrouw en ik meen het als ik het zeg tegen de Heer. En heel veel van jullie menen het ook. Asaf zegt het. Wie heb ik behalve u in de hemel? Het mooie van de psalmen is, broers en zussen, dat ze hun genegenheid tegenover God uitspreken. Maar niet enkel hun genegenheid, ook hun zwakten. Ik heb gezegd dat ik erop ging terugkomen. Dat wil ik ook nog even onderstrepen. De psalmisten zijn gewoon brutaal eerlijk. Ze winden er geen doekjes om. Ze zeggen gewoon, lik of dat is. Asaf zwijgt of verbergt zijn gevoelens niet, zijn gedachten niet tegenover God. Hij maakt ze openlijk bekend. Misschien deed hij dat wel in het begin, toen hij nog een jong gelovige was, omdat hij beschaamd was of angstig was, of dat andere mensen van hem gingen denken. Maar hier is hij niet meer beschaamd en hij zegt gewoonlijk of dat is. Kijk maar een keer, vers 22 zegt hij, ik gedroeg mij als een redeloos dier. En in vers 21 zegt hij dat hij een verbitterd man was. Broers en zussen, durf jij eerlijk zijn tegen God over je gevoelens? Over de gedachten die je soms hebt, die aan je opkomen. Over de problemen die je soms hebt, met zaken of met mensen, of met broers en zussen. Durf je dat zeggen tegen God? Wat dat je gedachten zijn over die broer of die zus? Durf je dat? Je mag dat, ik weet niet of je dat weet. Dat zal enorm belangrijk zijn in je geloofsleven, broers en zussen. We zien het in de psalmen. Brutaal eerlijk zijn tegenover God. Je moet niet bang zijn. Je zal God niet chockeren. Zeker niet. Dat kan niet. Als je Psalm 139 thuis leest, God kent al je gedachten van voor je ze nog in je opkomen. God kent je door en door. Dus wat dat je ook denkt, of wat dat erop komt, God weet het. Zeg het maar hoor. Het is dat hij wel deed trouwens. Ga maar in detail. Ga maar in detail. Die broer dan zegt, kom, hij dat hoort God wat dat gezegd heeft tegen me. Weet je wel? Enzovoort. Ga maar in detail. David raadt het ons aan. Als we er niet naartoe gaan, luister maar eens wat David zegt. Psalm 62, 9. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Hij zegt niet, open uw hart, hè? Nee. Hij zegt, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Het is belangrijk, broers en zussen, dat we open en eerlijk zijn. Je moet een keer luisteren wat dat David zegt. Welke chockerende woorden David hier zegt tegen God. Ga ik hier naartoe gaan en daarmee wil ik afsluiten. En jullie kennen die psalm wel. Psalm 22. Laat ons een keer naartoe gaan. Dat zijn dingen die je normaal gezien niet zegt tegen God. Maar David zegt het hier wel, hè. Een heel gekende psalm. Psalm 22. Dan zegt hij in vers 2 het volgende. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ben ik ver weg van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Ik roep naar u, zegt hij, maar u antwoordt mij niet. Je zegt dat toch niet tegen God? Heeft God David op een of ander moment in zijn leven ooit verlaten? Nee, want David zegt het zelf in een andere psalm. Wat zegt David? Ik ben jong geweest. Ik ben ook oud geworden en nooit heb ik een rechtvaardige verlaten gezien, zegt hij. Dat zijn zijn woorden. En hier zegt hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Trouwens, Jezus zegt dat ook, hè. Wat zegt de Heer Jezus aan het kruis? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een vraagje, heeft God, zijn vader, hem verlaten aan het kruis? Ja of nee? Moeilijke vraag, hè. Zijn er soms sommigen die geloven? Ja. Persoonlijk geloof ik niet. Hoe kan God, de Vader, zijn Zoon verlaten? Waarom? Omdat het donker wordt? En omdat de zonde op Jezus moet gelegd worden? Dat geloof ik niet. Jezus citeert hier de Psalm 22. En lees de keer wat dat er staat in vers 25. Het is dezelfde psalm, hè, waar er staat, mijn God, waarom heb je me verlaten? En lees een keer wat dat er staat in vers 25. Want, zegt David, hij heeft de ellende in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. En wat lees je daar? Lees de keer. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Dezelfde psalm, hè. Broers en zussen, daarom geloof ik dat God Jezus zijn eigen zoon niet verlaten heeft aan het kruis. Nee, God verlaat zijn kinderen niet. En zeker niet zijn eigen zoon. Het is niet omdat de zonde op Jezus moest gelegd worden dat God hem verlaat. Hè. Dat geloof ik niet. En God zal ons ook niet verlaten. Maar waarom zegt Jezus dat dan? En waarom zegt David dat dan? Waarom denk je dat hij dat zegt? Voilà, als mens. Hij voelde zich zo. Heel de wereld was tegen David. En hij voelde zich verlaten. Ik voelde me ook verlaten hoor, in het ziekenhuis. David voelde zich verlaten. En de Heer Jezus voelde zich ook verlaten, want hij was ook mens. Begrijp je het? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten, zegt hij. Het voelde zo. Maar het was niet zo. Niet vergeten, broers en zussen, Jezus is God, inderdaad. Maar hij is ook mens. Op dat vlak heeft hij dezelfde DNA als jij en ik. Hè. Hij heeft ook gevoelens. Hè. Hij kan ook eenzaam zijn en wenen. Hè. Dus als Jezus al, broers en zussen, zijn hart uitstort en zijn angsten en zijn gevoelens bekend maakt als een vader, hoeveel te meer dan wij niet. We zien al die voorbeelden in de psalmen. We zien het van de Heer Jezus zelf. Zeg wat er op je hart ligt. Zeg tegen hem, lijk of dat is. Je moet er geen doekjes omwinden. Je moet er geen vernislaagje op leggen. Zeg gewoon, lijk of dat is tegen God. Hij zult zien, maar dat is voor de volgende keer, doordat Asaf zo brutaal eerlijk is en het zegt lijk of dat is, wat gebeurt er? Zijn ogen gaan open. Weet je nog, dat hij jaloers was op de goddelozen en hij zegt dat tegen God en hij maakt dat bekend. En wat gebeurt er? God doet zijn ogen open en toont wat er gebeurt met de goddelozen. Het einde, let op een einde, zegt hij. Zie je dat? Dus het is goed hè, om je hart uit te storten, want God heeft jou meer licht, heeft jou meer kennis. Hij doet je ogen open voor de realiteit. Maar dat is voor de volgende keer. Tot daar.